Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, het tweede vers. Wij lezen het woord des Heren uit de tweede brief aan de Korintiërs. Paulus' tweede brief aan de gemeente van Korinthe. Wij lezen daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 5. Vers 1 tot en met 10. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 68. 68, het tweede vers maar. Het vrome volk in u verheugt. En wat daar verder volgt. 2 Korinthe 5. Nou, laten we beginnen bij vers 16 van hoofdstuk 4. En dan lezen tot en met het tiende vers van hoofdstuk 5. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten, dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van den Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Wij beleiden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik heb u tot nog toe in een paar preken op zondagavond, gemeente, mogen bepalen bij wat apostel Paulus schrijft in de eerste Thessalonicenzenbrief in het vierde hoofdstuk. En ik wil vanavond met dat gedeelte uit de schrift verder gaan. Misschien dat het wel goed is om vanavond dat gedeelte nog eens even te lezen wat we tot nog toe al overdacht hebben. Dan hebben wij de woorden waar het vanavond speciaal om gaat, de woorden van onze tekst, tegelijk ook duidelijk weer voor ons in het tekstverband. We hebben met elkaar overdacht de versen 13 tot en met het eerste gedeelte van vers 17. En vanavond willen we met u het woord des Heren beluisteren zoals we dat in het laatste gedeelte van vers 17 vinden. Ik lees u dus vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin van God nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Tot zover hebben wij het woord Gods beluisterd. En dan volgt de tekst voor vanavond. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden vanavond ook onze zieken gedenken. Dat is zuster van de Boogert Langbroek van de Lijsterbesweg, die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen en die inmiddels een pacemaker kreeg ingebracht. We willen ook in onze gebeden denken aan zuster Visser, korteweegje Sommelsdijk, die in het Franciscus ziekenhuis is opgenomen en die morgen een oogoperatie moet ondergaan. En eveneens willen we in onze gebeden gedenken onze meelevende broeder Visser van het Louis Bouwmeesterplein, die deze week moet worden bestraald. Heren, we willen uw aangezicht zoeken in het gebed, nu wij ook op deze zondagavond samen mogen komen in uw huis. En wat we vanmorgen nodig hadden, hebben we eigenlijk ook vanavond weer nodig. We zullen dan pas een gezegende kerkdienst hebben, Heren, als gij in ons midden wilt werken. En als gij het werk wilt doen dat nodig is. Werk dat wij ook niet kunnen doen. Waartoe we dan al in staat zijn, Heren, als zwakke en afhankelijke mensen, in ieder geval niet. We zijn in ieder geval niet in staat om het eigenlijke te doen. Daar waar het om gaat, zal een zondaar deel krijgen aan uw heil. Het ontsluiten van ons hart is buiten het bereik van ons vermogen. En het implanten van het nieuwe leven is opnieuw buiten ons eigen vermogen. En het werken van het geloof in het hart dat van nature ongelovig en zelfs van u afkerig is, is alweer iets wat buiten ons bereik ligt. En zo zijn er zoveel dingen. En toch zijn dat allemaal dingen, Heren, die we niet kunnen missen. U roept ons in uw woord op tot bekering, tot geloof. U roept ons in uw woord op tot een wandel in de wegen des Heren. U vermaant ons in uw woord tot een nieuwe gehoorzaamheid. En het kan allemaal niet gemist worden. En als het wel gemist wordt, dan zal het allemaal blijken te kort te zijn voor de eeuwigheid wat we dan wel menen te bezitten. Dan kunnen we niet ingaan. Als deze wezenlijke dingen ontbreken, Heren, dan mag er godsdienst zijn en dan mogen we getrouw zijn in onze godsdienst. En dan mogen we dicht bij u en bij uw woord geleefd hebben en dan mogen we veel geweten hebben uit uw schriften. En dan mag onze kennis van de waarheid groot zijn geweest en dan mogen we ernst hebben gehad en dan mogen we indrukken hebben gehad. En dan mogen we het allemaal goed bedoeld hebben en misschien anderen ook nog onderwezen hebben en anderen vermaand hebben. En dan mag het zo wezen dat wij ook in ons leven vele dingen gedaan hebben en vele dingen hebben nagelaten. Maar als het allemaal buiten ons hart omgaat en als het allemaal zonder waarachtig geloof is en als het allemaal buiten de waarachtige bekering omgegaan is, het zal ons niet baten, o God. Er zullen er op de jongste dag ook zijn die kunnen zeggen, en die hoeven dat niet te verzinnen, maar die kunnen het werkelijk zeggen op grond van de praktijk dat ze in uw naam hebben geprofeteerd en in uw naam vele krachten hebben gedaan en in uw naam ook duivelen hebben uitgeworpen. Maar dan zult gij toch tot zulken zeggen: ik heb u nooit gekend. En Heren, die dingen die nu zo nodig zijn en die dan buiten het bereik van ons vermogen liggen, gij zijt de enige die ze ons geven kunt. En in dat besef zoeken we vanavond bij u de zegen, bij u, o bron van alle troost en licht. En we komen met alle afhankelijkheid en met alle nooddruft en met alle kleinheid en ook onwaardigheid in onszelf voor uw heilig aangezicht, o Heere, en we smeken van u: gedenk ons in genade en zie op ons neer in ontferming en geef ons die dingen die wij onszelf en die we elkaar niet kunnen geven. Maar waarvoor we dan ook opzien tot u, Heere, werk gij in ons hart, voor het eerst of bij vernieuwing. En als we met elkaar geroepen worden om te luisteren naar dat woord, dat getuigenis van de apostel Paulus, waarin hij zijn heilsverwachting uitspreekt op grond van uw eigen woord, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En als we met elkaar vanavond dan geroepen worden om te denken over de hemel en over de heerlijkheid van de hemel en de zaligheid van de hemel, met andere woorden, als we vanavond geroepen worden om met elkaar te spreken en te denken over dingen die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan, over dingen die ons te hoog en te wonderbaar zijn, over dingen waar we slechts over kunnen stamelen, dan bidden wij van u: wilt gij door uw Heilige Geest ons voorlichten. Maar wilt gij ons niet alleen inzicht geven in datgene wat u over deze dingen openbaart, maar wil boven alles ook in ons hart iets bewerken van die hemelsgezindheid. Als Paulus dat schrijft, Heren, dan doet hij dat niet als een theorie die buiten zijn leven staat, maar dan is er in zijn ziel een heimwee. Zoals hij dat op andere plaatsen ook tot uitdrukking gebracht heeft, want het is mij beter om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. En zal het nu wel met ons zijn, Heren, dan zullen we Paulus toch in deze toch ook mogen moeten na kunnen spreken. Zij het stamelend, zij het gebrekkig, zij het misschien dan ook alleen maar nu en dan, maar dan zal er toch wat van zijn moeten in ons leven, van het uitzien, van het verlangen ook met de Heere te zijn. En dan moeten we het hier op aarde toch wel leren wat dat betekent om u de Heere te ontmoeten. O God, wij bidden van uw heilig uw woord aan ons hart en geef ons die kennis die alle verstand te boven gaat. Ja, die kennis des harten, waar ons verstand toch ook weer bij tekort komt. Die kennis die gelegen is in de ontmoeting met u. In het leven in de gemeenschap met u. Waar het natuurlijk verstand tegenaan kijkt als tegen iets dat geheel onbegrijpelijk is. Maar waar het wedergeboren hart van zegt, dat is het. Dat is het leven van mijn ziel. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. De wereld niet begrijpt en nooit zal begrijpen. En wat de godsdienst ook niet begrijpt en ook nooit zal begrijpen. Maar waar het leven dat uit God is zichzelf in verklaard vindt. Heere, geef ons er wat van. Ook in de beleving, ook onder de prediking van uw woord. Geef dat dan iets van de hemel neerdalen mag in ons midden. Opdat als we over deze dingen spreken, we niet in het afgetrokkene en in de beschouwing erover spreken. Maar dat er iets van mag worden gevoeld, van de werkelijkheid. Van wat de apostel hier zegt en wat uw geest hier door hem heen getuigt. We vragen u, Heere, wees dan in ons midden en werk in ons midden en bewijs het. Ook nu weer dat gij een almachtig God zijt en dat gij een groot koning zijt en dat gij een barmhartige priester zijt, Heere Jezus. Bewijs het door dat te doen in ons midden wat verheerlijkt, wat u verheerlijkt en wat zondaren verlost. Heere, wij smeken u dat gij gedenken wilt aan onze zieken, u weet ze. U weet wat eraan mankeert en u kent hun omstandigheden. We hebben elkaar hun namen genoemd. Zuster van de Bogert die alreeds geholpen is en die wellicht ook spoedig weer thuis mag komen. U hebt het wel gemaakt. U hebt haar gespaard en u hebt haar tot nog toe willen gedenken en willen zegenen. Wees verder ook met haar. En doe haar ervaren dat u ook in deze weg aan haar denkt. We bidden voor zuster Visser die morgen geopereerd moet worden. Laat het ook dit keer, zoals de vorige keer, een geslaagde operatie mogen zijn, Heere. En wilt gij ook dit keer bewijzen dat gij de dokter gebruikt om aan haar welzijn mee te werken? En wilt gij ook in dit opzicht betonen dat u aan haar denkt. En die meelevende broedervisser, Heere, die morgen, of die deze week moet beginnen aan een bestralingskuur. U weet wat dat voor hem betekent, ook in de verwerking van deze zaken. Ach, laat hij ook in dit opzicht zijn toevlucht tot u mogen nemen en laat hij met alle vrees die er wellicht in zijn hart is en met alle zorg die er is bij hem, bij zijn vrouw, en toch ook veel u de Heere nodig mogen hebben. En wilt gij dan toch dit middel nog gebruiken, Heere? Wilt gij het gebruiken om in zijn ziekte nog een wending ten goede teweeg te brengen, opdat hij er baat bij mag hebben en opdat hij ook zo mag ondervinden dat u deze dingen nog bestuurt en leidt en dat het alles dan ook aan u de Heere mag verbinden en tot u mag uitdrijven. Ach, laat in de tegenspoed ook ondervonden worden dat gij die dingen met een doel in ons leven zendt. En niet het doel om ons bij u vandaan te drijven, juist niet. De tegenspoeden wilt ge toch ook gebruiken om aan u de Heere te verbinden, zodat het allemaal toch nog winst oplevert, vruchtbaar wordt. Heere, geef dat aan al onze zieken en aan alle beproefden en aan alle die een weg van tegenspoed moeten gaan en aan alle die rouw in hun leven dragen en aan allen die steeds maar weer opnieuw op een lege plaats in hun huis kijken en die steeds maar weer opnieuw de smart ondervinden van het feit dat ze een verlies geleden hebben. Laten ook die dingen nog mogen meewerken ten goede, Heren. Zegen alles wat op uw zegen wacht. En doe gij het nog ervaren dat ook in de tijd waarin wij leven uw werk voortgaat. Hoezeer Satan ook woedt en hoezeer de macht van het kwaad zich ook sterk maakt. Ten slotte zijt gij overwinnaar, Heren. En dat moeten we wel geloven, want dat is niet altijd te zien. Maar dat geloof wilt gij toch zelf ook geven. En in dat geloof belijden we het. Spreken we het uw woord na. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 16, het derde en het zesde vers. 16 vers 3 en 6. Thank you. De apostel Paulus heeft aanleiding gevonden in het feit dat er in de gemeente van Thessalonica allerlei misverstanden zijn, allerlei dwaalleer is, met name in verband met de wederkomst van Christus en de wederopstanding der doden. Daarin heeft, zei ik, de apostel aanleiding gevonden om de gemeente van Thessalonica nog eens nader te onderwijzen in wat God omtrent die dingen heeft geopenbaard. En de apostel is daartoe ook in staat gesteld doordat de Heere hem zelf voorgelicht heeft. Hij kan in deze eerste brief van de Thessalonicenzen dan ook zeggen dat wat hij te zeggen heeft, hij dat zeggen kan door het woord des Heren. Hij hoeft in Thessalonica dus niet zijn eigen mening te vertellen, zijn eigen opinie, maar hij mag ze het woord van God bekendmaken. En het is door het woord van de Heren dat hij hen vertellen mag wat er gebeuren zal, zowel met diegenen die levend overbleven op de dag van Christus' wederkomst, als met diegenen die voor die dag gestorven zijn. We hebben er met elkaar bij stilgestaan wat dat zal wezen als Christus wederkomt, als hij wederkomt met een geroep, dat is met een bevelwoord, dat hij zelf zal spreken. Als hij vervolgens wederkomt met de stem van de archangel, de aartsengel. En als hij vervolgens wederkomt met de bazuin van God. En als deze drie signalen gehoord zullen worden door het gans heelal. Dan komt hij weder, dan daalt hij met de wolken neer uit de hemel. En dan zullen de doden opstaan en de gestorvenen zullen weer levend worden, hun dode lichamen zullen weer leven en samen met de zielen zullen zij de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht. Lichaam en ziel die gescheiden waren zullen weer verenigd zijn en zo zullen de gestorvenen leven. Maar zij niet alleen, zij zullen niet alleen de Heere tegemoet gaan in de lucht, samen met degene die dan nog leven en die in de Heere geloven, worden ze opgenomen. En dan, als zij de Heere tegemoet gevoerd worden, heel die verloste scharen, allen die op hem hebben leren hopen, alle die hun heil en hun zaligheid op zijn woord hebben leren bouwen, alle die met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing hebben gewend, allen die hebben leren schuilen achter zijn bloed, wat zal er dan met hen gebeuren? Wel nu, dat zegt het woord van onze tekst en daarmee eindigt de apostel dit gedeelte van zijn brief, al waarin hij spreekt over de wederopstanding en over de wederkomst. Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Altijd met de Heere wezen. U leest wel uit die drie woorden met de Heere dat er een nauwe verbondenheid zal zijn tussen Gods kinderen, Gods volk, waar het hier over gaat, en de Heere zelf. Er staat hier dat ze met hem zullen zijn. Dat is dan voor altijd. Dat is dan ongestoord. Dat is dan een met hem zijn zonder enige belemmering, zonder dat er iets is waardoor die gemeenschap met hem verbroken wordt. Alleen, ik moet u erbij zeggen, het begint dan niet. De gemeenschap waar deze drie woorden van spreken is niet een gemeenschap die pas in de hemel met de wederkomst van Christus begint. Nee, die gemeenschap die is er al veel eerder. Het is ook niet voor het eerst in dit gedeelte in de Thessalonicense brief dat Paulus op die gemeenschap, op die relatie met Christus wijst. U herinnert u de woorden in vers 14, waar het gaat over het sterven van Gods kinderen. En wat is dat, dat sterven van Gods kinderen? Dat is een, zegt de apostel hier, een ontslapen in Jezus. Of zoals we het 2 weken geleden vertaald hebben, een ontslapen of een inslapen door Jezus. Zo zegt de apostel het eigenlijk. Een in slaap gebracht worden door Jezus. Zoals een moeder haar kind in slaap brengt. Ook als dat kind liever nog niet zou gaan slapen. Zo brengt Jezus de zijnen in slaap. Als het zijn tijd is, ook als zij misschien nog liever langer hadden geleefd. Wel nu, in dat tere werk van de Heere Jezus, daar zit ook al een stuk van die gemeenschap. Ontslapen door Jezus. Dat is dan ook al een aanduiding dat er een relatie tussen hem en hen is. En de apostel heeft dat ook gezegd, als hij spreekt over de terugkeer van de Heere Jezus, dan zullen diegenen die bij hem zijn, wederkomen met hem. Weer in vers 14, hij zal ze wederbrengen met zich. Namelijk hun zielen, die van stonden aan bij het sterven tot Christus, hun hoofd werden opgenomen. Die zullen, als hij wederkomt, met hem meekomen. Dus er zijn ook in deze pericoop al een aantal aanduidingen over die relatie, over die nauwe, die intieme gemeenschap tussen Christus en de zijnen. Het begint dus niet bij de wederkomst, het is er al eerder. Ach, als we de schrift daarover raadplegen, dan geeft de schrift ons dit antwoord, dat die gemeenschap tussen Christus en zijn kerk, tussen de gemeente en de Heere Jezus, een gemeenschap is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Er is van voor de grondlegging der wereld al een eenheid tussen Christus en zijn gemeente. In het feit dat ze in Christus, en zo staat het toch in Efeze 1, dat ze in Christus uitverkoren zijn. Nooit buiten hem, nooit zonder hem, maar ze zijn van eeuwigheid af al in hem. En toen zij verkoren zijn door Gods verkiezende liefde, heeft hij hen verkoren in Christus. Toen waren ze al in hem. En toen zag de Vader hen al in zijn Zoon. Want hij had ze aan zijn Zoon gegeven. En toen hij naar deze wereld kwam, toen droeg hij ze in zijn hart. En bij alles wat hij doormaakte, en bij alles wat hij leed, en bij alles waar hij... Wat hij meemaakte, waren ze in zijn hart, waren ze aan hem verbonden, waren ze één met hem. En als hij sterft, dan sterven zij met hem mee. En als hij opstaat, dan staan zij met hem mee op. Romeinen 6 leert dat heel duidelijk en Efeze 2 evenzo. En daarom zegt de apostel in Colossense 3, nu is hun leven met Christus verborgen in God. Want ze zijn ook met hem in de hemel gezet. Daar is die nauwe relatie, die mystieke unie, zoals we dat wel noemen, tussen Christus en al de zijnen. En dat blijft, dat wat in de eeuwigheid begon, dat blijft ook tot in de eeuwigheid. Daar komt nooit een eind aan. Dat verandert nooit. En vandaar dat de apostel kan zeggen, straks ook met hem. En dan voor altijd met hem. Wel nu gemeente, er is dus die eenheid met de Heer Jezus, waar uiteindelijk al zijn gelovigen deel aan hebben. Alleen wat ik tot nog toe zei, dat is objectief. Anders gezegd voorwerpelijk. Maar u weet wel, datgene wat voorwerpelijk waar is, dat wordt ook onderwerpelijk beleefd. Dat wordt ook subjectief ondervonden. Het is van God uitgezien zo, dat als hij Christus aanziet, dan ziet hij in Christus al diegenen die in hem begrepen zijn. Voor wie Christus heeft betaald en voldaan. Wiens bloed, wier zonden door Christus bloed vergeven zijn. Zo ziet God dat. Zij zijn in hem. Maar die eenheid met Christus moet ook beleefd worden in de gemeenschap met Christus. Door de Heilige Geest. Want uit die verbondenheid aan hem gaat nu voortvloeien het leven uit hem. En de Geest gaat het nu uit Christus nemen en gaat het in de leden van Christus uitwerken en hij gaat zo Christus verheerlijken. En dan gaat de Geest geloof geven. In het leven van al Gods kinderen, de trap en de maat verschilt, maar de Geest gaat geloof geven en dat geloof gaat uit die Christus leven. En gaat iets van de gemeenschap met Christus kennen. En zo gaat de eenheid die er voorwerpelijk is, onderwerpelijk functioneren door het werk van de Heilige Geest. En dat wordt dan werkelijk de mystiek van het leven des geloofs. Zeker het woord mystiek, dat kunt u verkeerd opvatten en dat is vaak ook een verkeerd gebruikt woord. En er is allerlei soort mystiek en er is zelfs heidense mystiek en er is, ik weet niet wat voor mystiek, maar de schrift leert ons toch dat er een mystiek, een wat mij betreft bevindelijk leven is. En dat is dan misschien de term die onder ons wat beter ingeburgerd is, een bevindelijk, een ondervindelijk leven, dat uit Christus bediend wordt en uit Christus gevoed wordt en dat zo de gemeenschap met de Heere mag beoefenen en beleven. En dat kent allerlei aspecten en dat heeft allerlei facetten. Dan wordt het ondervonden in het leven dat de Heer het bij tijden tot de ziel spreekt. Dat de Heer zijn woord gebruikt en dat hij het afdrukt in de ziel en dat hij het laat klinken in ons hart. En dan wordt het ondervonden dat de Heer zijn liefde uitstort in de ziel. En dan wordt het beleefd dat de Heere bemoedigingen schenkt in verdriet. En dat de Heere kracht geeft in de strijd. En dat de Heere overeind helpt in de verdrukking. En dat de Heere alles geeft wat in het strijdperk van dit leven nodig is. De Heere kracht schenkt in het uur van de verzoeking. Dat de Heere antwoord geeft op het gebed. Zodat de dichter kan zeggen, ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Dan wordt het ondervonden dat er tijden zijn dat de Heere het hart verruimt. En dat de Heere de voet doet gaan in de weg van zijn getuigenissen. Dat de Heere ophaalt uit de ruisende kuil en uit modderig slijk. Dat de Heere de voeten vastzet op een rotsteen. Dat de Heere een nieuw lied in de mond geeft. Dat de Heere het waar maakt, mijn oog zal op u zijn. En zo wordt beleefd wat voorwerpelijk al lang een feit is. Want waarom gebeuren die dingen in het leven van een mens? Waarom zegt de Heere dat ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn? Waarom zegt de Heere dat ik ben uw heil? Waarom geeft de Heere ondersteuning? Waarom vertroost de Heere de neergebogene? Waarom geeft de Heere iets te beleven van zijn liefde? Waarom schenkt de Heere in het hart wederliefde? Waarom zijn er van die momenten dat we het vast mogen geloven dat de Heere het woord, dat het woord van de Heere waar is? Hoe komt dat? Gemeente, dat komt vanuit die relatie die er al van eeuwigheid was. Dat is vanwege die eenheid die er al ligt in het besluit Gods. Eenheid in Christus. En met Christus. En dat de beoefening beleeft. Daarom wordt ook uit Christus geput. Daarom neemt de Heilige Geest het ook uit hem. Daarom ontvangt elk kind des Heren uit zijn volheid genade voor genade. Of je de bron bewust kent of niet, maar je wordt uit die bron gelaafd. Of je de persoon van de weldoener en de bron van alle zegeningen hebt leren kennen, of dat allemaal nog verborgen is, je wordt uit die Christus bediend. En er is geen geestelijk leven buiten Christus om. En daar blijft de Heere nu getrouw aan, aan die band die hij zelf gelegd heeft. En ook al wordt dat dan in het subjectieve, in de beleving, in de ondervinding, maar zo nu en dan gekend, en al zijn er dan ook vaak weer andere tijden, toch blijft de Heere aan die verbondenheid getrouw, want hij heeft gezegd dat hij de zijne nooit zal begeven en nooit zal verlaten, en zelfs niet als de dood komt. En zelfs niet als lichaam en ziel uiteengerukt worden, want dan gaat die ziel rechtstreeks tot Christus. En dat lichaam dat blijft ook voor zijn rekening liggen. Zelfs al wordt het tot stof, al keert het weder tot stof in de aarde. In die verhouding tussen hen en Christus komt nooit een breuk. Daar verandert nooit wat aan. En als er wat aan verandert, dan verandert er iets ten goede aan. Moet dat dan nog? Ja, want hoe rijk dat ook mogen zijn, dat leven der genade, hoe rijk dat ook mogen zijn, dat uit Christus bediend worden, het is hier op aarde, ik zei het zo pas al in een enkel woord, maar bij tijden. Het is hier op aarde maar vol gebrek, het is hier op aarde steeds weer onderbroken, het is hier op aarde onvolkomen. Het is hier op aarde zoals de apostel Paulus dat zei in het gedeelte wat we gelezen hebben in de tweede Korinthebrief, een inwonen in het lichaam. Maar dat is tegelijkertijd een uitwonen bij de Heere. Wel aan de Heere verbonden, wel met Christus verenigd en toch een uitwonen bij de Heere. Met alle consequenties van dien, want het inwonen in het lichaam, wat dan tegelijkertijd een uitwonen bij de Heere is, dat betekent dat er steeds weer scheiding is, en dat er steeds weer onderbreking is, en dat er steeds weer opnieuw iets is, waardoor de vertroosting gemist wordt, en waardoor de gemeenschap niet functioneren kan. En dan kan de ziel schreien tot God, maar er zijn tijden van duisternis. En er zijn tijden waarin we ons verlaten voelen. En er zijn momenten waarin het levend besef van de nabijheid des Heren er niet is. En er zijn tijden waarin onze liefde tot de Heren bekoelt. En er zijn tijden en soms lange perioden waarin de hoop geen uitzicht meer heeft. We wonen uit bij de Heren. Daarom zegt Paulus, hebben we een verlangen om uit het lichaam uit te wonen, om te verhuizen, zeg het maar zo. Een verlangen om te verhuizen. En niet langer in dit lichaam in te wonen en per consequentie bij de Heere uit te wonen, maar omgekeerd, om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Want dat is verreweg het best. Dan wordt het, zoals onze tekst zegt, een altijd met de Heere wezen. En dat gaat gebeuren, zegt Paulus. Waarom gaat dat gebeuren? Gemeente, dat gaat gebeuren omdat de Heere het gebed van de Heere Jezus verhoort. En dat is de eigenlijke reden. Wat zegt u? Ja, dit gaat gebeuren wat onze tekst zegt en al zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dat gaat gebeuren omdat God het gebed van de Heere Jezus verhoort. Bidt hij daar dan om? Jawel, dat deed hij al toen hij nog op aarde was. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Ziet u, en dat gebed dat wordt verhoord. Nu is Christus in de hemel, nu is hij aan de rechterhand van de Vader. Toen hij deze woorden uit Johannes 17 bad, was hij nog op aarde. Stond hij zelfs ook nog voor zijn zwaarste lijden. Was hij op weg naar Gethsemane en op weg naar Golgotha. Maar dat is allemaal nu achter de rug. En nog blijft hij dit gebed bidden. En ten aanzien van velen is het al verhoord, althans wat hun ziel betreft. Nog niet wat hun lichaam betreft, maar ten aanzien van zijn ganse kerk is het nog altijd een onverhoord gebed. Maar het blijft opklimmen tot God en tot zijn troon. De Heer Jezus blijft het zeggen, Vader, ik wil dat waar ik ben. Ik ben nu wel hier aan uw rechterhand verhoogd. Ik ben nu wel verheerlijkt en mijn heerlijkheid heb ik verkregen, maar Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt en voor wie ik mijn leven gegeven heb en voor wie ik mijn bloed gestort heb. Ik wil dat diegene die ik gekocht heb omdat ik hen lief gehad heb tot het einde toe bij mij zijn. Want zij zullen mijn heerlijkheid moeten aanschouwen. En het boek Openbaring laat ons zien dat de Heere nog verder gaat. Want niet alleen de heerlijkheid van Christus zal worden aanschouwd. Maar daarin zullen ze ook nog een keer delen. Nu, omdat hij dit bidt. Daarom kan Paulus zeggen met zoveel zekerheid. En alzo zullen wij altijd met de Heere zijn. Daar staat Christus voorin. Want het werk dat hij begonnen is, zal hij voltooien. En hij zal ze toch nooit begeven en hij zal ze toch nooit verlaten. Hij die de hemelse bruidegom is. Hij is niet, mag ik het nu eens menselijk zeggen. Hij is niet gelukkig in de hemel, zolang zijn bruid er niet is. Hij wil haar niet missen. Voor wie hij zijn leven gaf. En zolang hij die bruidskerk hier op aarde weet, belegerd en belaagd door de vijanden, zolang hij dat volk waar hij zijn hart op gezet heeft nog ziet, onder de bedreiging en in de benauwdheid, zolang hij hun lichamen nog ziet in het graf, en zolang hij ze nog ziet met zwakheid en met sterfelijkheid omkleed, is zijn doel niet bereikt. En zolang hij nog zonde en zondige restanten in haar ziet, zolang hij nog afkerigheid in haar hart bespeurt, zolang hij nog allerlei gebreken en ellendigheden in haar bevindt, zolang hij nog ziet dat ze niet volmaakt geheiligd en volmaakt gereinigd is, is zijn werk niet klaar. Zolang ze zijn heerlijkheid nog niet aanschouwt, zolang ze nog moet wandelen door geloof, en niet door aanschouwen, zolang is zijn werk niet klaar en zolang kan hij niet volmaakt tevreden zijn. Ook al deelt hij weer opnieuw in de gunst van zijn Vader en ook al heeft zijn Vader hem een naam gegeven welke is boven alle naam en ook al is hem verleend alle macht in hemel en op aarde en ook al zal alle knie voor hem moeten buigen, hij wenst zijn duur gekochte kerk bij zich te hebben. Hij wenst haar
die naar zijn naam genoemd wordt, deel te geven aan zijn heerlijkheid. Hij wil haar volmaakt verlost hebben. Hij wil haar straks als een bruid, maar dan zonder vlek en zonder rimpel en geen enkel gebrek hebbende kunnen voorstellen aan zijn vader en aan de heilige engelen. En daarom, vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dat gebed dat krijgt verhoring. En daarom staat de eeuwige zaligheid en de volkomen zaligheid, ja de verheerlijking van Christus kerk vast, boven alle twijfel. En wat er dan ook tegen opkomt en wat er dan ook tegen aankomt en wat er dan ook alles is in deze wereld dat haar bedreigt, geen nood. Want zolang daar nog die voorbidder aan de rechterhand van de Vader is, kan er uiteindelijk met die kerk des Heren niets gebeuren. Niets. Kan de hel woeden en tekeer gaan, maar ze kan geen haar van het hoofd van een van Gods kinderen krenken zonder actieve permissie van de eigenaar van die kerk. En zolang die voorbeden doorgaat, hoeft het volk des Heren niet te vrezen. Vreest niet. Zelfs niet voor degene die het lichaam kunnen doden. Want dwars door de dood neemt hij ze op zich, op tot zich in zijn schoot. Ze zullen, en straks ook nog een keer met lichaam en ziel en volmaakt, altijd met de Heren zijn. Dat lag in de eeuwigheid al vast. En daar kan hemel en aarde en de hel niks aan verwrikken. Niks. Straks komt hij weder. En dan gaan de graven open. En de dode lichamen van hen die in Christus ontslapen zijn, zullen opstaan. Op de stem van de Almachtige. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En ze zullen opstaan en ze krijgen hun ziel terug. En ze gaan opgenomen door zijn kracht de Heere tegemoet in de lucht. En degene die dan nog leven, ze zullen een veranderd, dat is een verheerlijkt, een geestelijk lichaam ontvangen. En zo ook boven de wet van de zwaartekracht staan en hem ook tegemoet gaan in de lucht. En dan ontvangt hij ze en neemt ze mee. En zijn bede is verhoord. En ze zullen zijn heerlijkheid zien. En ze zullen met hem zitten op zijn troon. Gelijk hij met de Vader gezeten is in zijn troon. En ze zullen voor eeuwig hem danken. Gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. Gij, o Lam Gods. Gij zijt waardig te ontvangen alle eer en aanbidding en dankzegging. Twijfel daar niet aan, want dat gebeurt. Dat zal zo zijn. Hoeveel bestrijding u misschien in uw leven nog mee moet maken en hoe vaak het nog langs de rand van de afgrond heen zal gaan. En hoe vaak u misschien nog bevreesd zal zijn dat het nog een keer verkeerd afloopt. En hoe vaak een David nog bang is dat hij nog één deze dagen in de hand van Saul zal omkomen. Maar dit gebeurt. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En dan altijd. Dan zit er ook nooit meer wat tussen. Nooit zit er dan meer een zonde tussen, waardoor je afgetrokken wordt en waardoor het oog verduisterd wordt en waardoor de ziel in het donker terechtkomt. Nooit zit er meer een zwakheid. Een zwakheid waardoor we toch weer tot ongeloof vervallen. Een zwakheid waardoor we toch weer aan het woord van God beginnen te twijfelen. Een zwakheid waardoor we weer gaan zien als een Petrus op de golven en op de wind en dan beginnen te zinken. Dan niet meer. En nooit zitten dan de beslommeringen van het aardse leven er meer tussen, waar je hier zo ver in kan gaan en zo lang in bezig kunt zijn, totdat je op een gegeven ogenblik tot ontdekking komt dat je de pinnen van je tent weer veel te vast geslagen hebt en dat je weer zo aardsgezind bent en dat de gemeenschap met de Heere daardoor verstoord is. Maar daar niet meer. Daar zul je nooit meer met gezinsmoeilijkheden te maken hebben. Daar zul je nooit meer problemen hebben met jezelf en met een ander. Daar zul je nooit meer de zorgen van de kerk hebben mee te dragen. En de moeilijkheden die soms het kerkelijke leven met zich meebrengt. Daar zul je nooit meer geconfronteerd worden met de gebrokenheid van je bestaan en de ellendigheden van je vlees. Daar kruipt er nooit meer wat tussen. In die gemeenschap met Christus. Daar zal een kind des Heren nooit meer lauw zijn. Daar zal hij nooit meer traag zijn. Daar zal hij nooit meer zichzelf behoeven aan te sporen. Daar zal hij nooit meer tot zijn ziel behoeven te zeggen. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Wat zijt gij rustig in uw lot? Daar zal hij nooit meer hoeven te zeggen. Hoe ben ik zus en hoe ben ik zo? Want daar zullen ze altijd. Met de Heere wezen. Nooit meer twijfel. Niet aan de waarheid. En ook niet aan de vraag of je er wel deel aan hebt. En of het wel voor u was. Nooit meer last van aanvechtingen. Nooit meer de stem van de boze die zegt, gij hebt geen deel bij God. Nooit meer iemand die komt om je op vuile klederen te wijzen en te zeggen, maar dat kan toch niet bestaan met de vreze Gods. Altijd en onafgebroken en onverhinderd gemeenschap met de Heer. Ach, op aarde is er nog zoveel waardoor het allemaal stukwerk blijft. Maar daar is het allemaal volmaakt met hem. En met hem, dat is het hoogste. Niet waar? Alzo zullen we altijd met de Heere zijn. En dan spreekt de apostel niet en dan zullen we altijd in de zaligheid zijn. En dan zegt hij niet en dan zullen we altijd in het nieuwe Jeruzalem zijn, en dan zegt hij niet, en dan zullen we altijd mogen wandelen op de gouden straten, en dan zullen we altijd mogen vertoeven aan de oever van de stroom van levend water, die voortvloeit uit de troon, om het maar met de beeldspraak uit het Openbaringboek te zeggen. En dan zullen we altijd in de kring van de verloste heiligen zijn. En dan zullen we altijd samen met de engelen rondom de troon staan. Dat is ook allemaal waar, maar dat is bijkomstig. Dat is ook allemaal waar. Verenigd te worden met allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Verenigd te zijn ook met de hemelse troondienaren. En voor hen niet meer onder te doen in toebrenging van lof en aanbidding voor God en voor het Lam. Maar dat is bijkomstig. Het eigenlijke is met de Heere zijn. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Als dat er niet was, dan was het paradijs ook geen paradijs. Maar het met hem, dat maakt de hemel tot de hemel. Dat maakt de zaligheid tot de zaligheid. En zij die hem nu hebben liefgekregen, of ze dat nou durven belijden of niet durven belijden. Want er is nog een verschil. Je kunt inderdaad de Heere lief hebben zonder dat je bewust voor jezelf zou durven zeggen en durven geloven dat je hem kent. Maar de liefde Gods is dan toch al in het hart uitgestort. En al kun je het geen woorden geven, al kun je er ook geen naam aan geven, en al kun je het gevoelen en de ondervinding soms ook niet beschrijven, maar er is iets in de ziel van wij hebben hem lief. Maar alle die hem lief gekregen hebben, ze krijgen ook een band aan hem en ze krijgen betrekking op hem. En dat wordt voor hen ook het hoogste. Met hem te mogen zijn. En soms kunnen ze het zingen en een ander die kan het wat vrijmoediger zingen. Jawel, als de geest verder leidt en als de geest meer oog geeft, ook meer geloofsoog geeft, waardoor we hem mogen aanschouwen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Want dan begrijpt u, dan wordt dat de zaligheid. Niet dat we naar de hemel gaan. Niet dat we een keer verlost zijn van het lichaam der zonde. Niet dat we een keer verlost zijn van al die vijanden. Niet dat we een keer verlost zijn van het inwonend verderf. Dat mag ook allemaal, maar dat is ook bijkomstig. Maar het hoogste verlangen is bij het voorwerp van het geloof en bij het voorwerp van de liefde te zijn. Bij de Heere Jezus Christus. Die ons eerst heeft lief gehad. En die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Dat hij zijn leven gegeven heeft. Om met zijn bloed zijn kerk te kopen. En het verlangen naar hem is dan gegrond in de liefde die hij aan de ziel bewees. En daarom zegt het hart. Wie heb ik nevens u omhoog? Want u, gemeente, dat is dan weggelegd voor al diegenen die hem vrezen. Voor al diegenen die op hem hebben leren hopen. Die heerlijkheid. En nu is er natuurlijk nog veel meer over de hemel te zeggen. Het gaat er niet om dat we vanavond er alles van zeggen, maar dit is het wezenlijke. Openbaring vertelt ons van die gouden straten en die paardenpoorten en alles meer. En dat is zeker niet onbelangrijk, maar hier gaat het om het wezenlijke. Met hem zijn. Alleen, en dat moet erbij gezegd worden, wie zijn die wij? Wie zijn die wij? Dat zijn ze niet allemaal. Ik bedoel niet alle mensen. De schrift geeft ons geen enkele grond om te geloven dat wat hier nou staat straks ook aan ieder ten deel zal vallen. Integendeel, het volgende hoofdstuk zegt ons dat er ook zijn die zonder de Heere zullen zijn. En dat zegt de schrift op zoveel plaatsen, niet waar? Daarom, we moeten een onderzoek instellen ten aanzien van de betekenis, ten aanzien van de omvang van het woordje wij. En vooral moet het een onderzoek zijn ten aanzien van de vraag, hoor ik, horen wij daarbij? Staat dit nou ook van ons geschreven? Hebben wij die hoop op hem? Hebben wij dat uitzicht? Hebben wij grond om te geloven dat wat Paulus hier aan de Thessalonicenzen zegt, hij ook tot ons en van ons kon zeggen, en heeft ieder persoonlijk daar grond voor om dat te geloven? Hebt u die grond? Wat is die grond? Waar ligt dat in? Wanneer kunnen we dit zeggen? Wanneer kunnen we dit gegrond en met zekerheid zeggen? Van nature heeft de mens die grond natuurlijk helemaal niet. U begrijpt wat ik ermee bedoel, van nature, zoals we geboren zijn. Dan is er niet eens belang voor bij, hebben we niet eens belang bij hem. Dan is er niet eens plaats in ons leven voor Christus. Niet voor hem als de Heere die ons regeert, niet als voor hem als de zaligmaker die ons verlost, dan hebben we aan onszelf genoeg. Dan kunnen we ons hart nog vullen met het aardse, met het vergankelijke. Dan is er geen liefde tot hem, dan is er geen verlangen naar hem. En als dat zo is, en als dat ook zo blijft, dan moet u er niet op rekenen dat dan ooit het woord van de apostel Paulus in uw leven in vervulling zal gaan. Als we het hier op aarde zonder de Heere deden. Als we dat heel goed konden volbrengen zonder de Heere verder gaan. Als we de gemeenschap met de Heere niet hebben gekend, ook niet hebben gezocht. Als we genoeg hadden aan wat de aarde bood en aan onszelf. Dan moet u de woorden van onze tekst zo lezen. Dan zullen wij altijd zonder de Heere wezen. Want de dood verandert niks en de wederkomst van Christus verandert in wezen ook aan onze situatie niks. Dan wordt alleen voor altijd bezegeld wat er geweest is. Zoals we, als de dood ons vindt als mensen zonder Christus, zonder waarachtig geloof in hem, dan zullen we na de dood en dan zullen we in de eeuwigheid ook zonder Christus, zonder geloof in hem en zonder leven met hem zijn. Geldt dat van u? Altijd zonder de Heer. Dat is een eeuwig verloren gaan. Een eeuwig ellendig zijn. Een eeuwig wroeging hebben. Vooral voor diegenen die de weg geweten hebben. Een eeuwig buiten God zijn. Is dat het doel van uw levensreis? Is dat de eindbestemming? Die ellende die met geen woorden te beschrijven. U beseft dat niet. U beseft dat. Kijk, zolang wij de Heere niet kennen. Zolang wij de Heere niet leren liefhebben. Zolang de Heere geen waarde voor ons kreeg. Zolang de Heere voor ons niet werd het allerhoogste en eeuwig goed. Zolang wij God niet gingen missen. En droefheid kregen over het feit dat wij hem missen. Zolang zegt het ons niets dat wij zonder de Heere zijn. Maar ik kan u op grond van het woord niet anders zeggen dan dat het verschrikkelijk zal zijn. Buiten God. En als u daar dan geen besef van hebt, laat ik u dan mogen aanraden om de Heere te vragen of hij er eens iets van wil laten gevoelen in uw leven wat dat is. Vraag dan eens aan de Heere of hij het u eens bekend wil maken wat het betekent om zonder God te zijn. En zonder hoop. Dan houdt u het niet lang meer uit. Maar dan zult u roepen en smeken en worstelen bij de Heere om genade. O, ga zo niet verder. Als u geen gegronde hoop hebt dat apostel Paulus dit ook van u zou kunnen zeggen, ga zo niet verder, maar zoek het toch nog met de Heere in orde te krijgen. En smeek van hem nog die ontferming die u nodig hebt, om de Heere te mogen kennen en tot uw deel te mogen hebben. Maar voor hen die hier in beginsel uit dat geheimleerde leven, de gemeenschap met de Heere, voor hen die hier in beginsel dat werk van de Heilige Geest ontvingen, dat hij ze ging bedienen uit Christus, dat hij uit zijn volheid hen de ene genade na de andere ging uitdelen. Voor hen staat er die rijke vertroosting, alzo zullen wij altijd met de Heere zijn. Leest u het nog even, en dan goed. En let u vooral op het voorzetsel. Alzo zullen we altijd met de Heere zijn. Dat is nog wat meer en dat gaat nog wat verder. Ja, dat gaat heel wat verder dan alzo zullen we altijd bij de Heere zijn. Er waren er hier op aarde heel wat die bij de Heren verkeerden. Judas bijvoorbeeld was 3 jaar bij de Heren. En zoveel van de Joden. De scharen, ze waren gedurig bij de Heren. Soms ook de Farizeeërs. Ze waren bij hem en ze hoorden hem en ze luisterden naar hem. En ze hadden gesprekken met hem en ze ondervroegen hem. En ze zagen zijn wonderen. Ze waren bij hem en toch gingen ze verloren. Kwam dat? Omdat ze alleen maar bij hem waren. Maar er was nooit een band. Er was nooit een met hem zijn. Je kunt bij iemand zijn en toch op een afstand blijven. Maar met iemand zijn, dan is de afstand weg. Dan is er verbinding. Dan is er gemeenschap. Dat is het verschil. In de hemel zijn de mensen niet bij de Heere. Alleen maar met hem. En daarom zullen diegenen er ook niet komen die hier op aarde wel bij hem waren, maar die nooit gekend hebben het geheim van het met hem. In de hemel zullen er geen mensen zijn die hier op aarde meeliepen, bijlopers waren. In de hemel zullen geen goddelozen zijn. Geen vijanden van God die nog in hun vijandschap volharden. Maar daar zijn ook niet diegenen die alleen maar wat godsdienst hadden. En alleen maar wat belangstelling hadden. En alleen maar naar de kerk kwamen.
en alleen maar de Bijbel lazen en alleen maar hun plichten deden en alleen maar godsdienstig waren en alleen maar...
Die waren bij hem, zeker, en veel en heel dicht bij hem soms. Soms zo dicht bij hem dat ze in zijn huis waren. Soms nog dichter bij hem als ze aan zijn tafel kwamen. Maar alleen maar bij hem. Zonder levende geloofsband aan hem. Maar dat is niet wat de apostel bedoelt. En daarom nogmaals die vraag, zijn wij in die wij begrepen? Dan kennen we er op aarde ook wat van dat met. Nogmaals, bij tijden, bij ogenblikken, met hem, hij met ons en wij met hem. En dan gaat het verlangen ook komen om ontbonden te zijn, uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Als hij werkelijk de hoogste schat wordt. Als hij werkelijk de grote en heerlijke verlosser wordt die onze ziel lief heeft. Als hij werkelijk gaat worden die rijkste schat in hemel en op aarde. Als hij gaat worden die beminde en die geliefde Heere Jezus, geschenk van de Vader. Als hij gaat worden voor de ziel die dierbare borg die zijn bloed heeft gegeven. En die zich niet ontzien heeft om in de diepste diepte zichzelf te geven. Om zo zijn ziel te kunnen geven als een rantsoen voor velen. Als hij gaat worden diegene aan wie we alles te danken hebben. En die nu onze ziel lief krijgt. Boven alles als het allerhoogst en eeuwig goed. Zegt apostel Paulus, houd moed. Er komt een tijd dat u boven alle aardse strijd verheven zult zijn. Er komt een tijd dat u boven de dood uitgetild zult worden. Er komt een tijd dat zelfs het stof weer leven zal. Er komt een tijd dat zonde, duivel, dood en al de machten van het verderf u zullen moeten loslaten. Want Christus is voortdurend in gebed en hij rust niet en hij zwijgt pas. Met dat gebed als hij zijn wens verkregen heeft. En als ze altijd bij hem zijn. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Amen. We zingen Psalm 17, het 8e vers. Heere, wij zoeken nu u nogmaals in het gebed. Als wij aan het einde van deze dienst gekomen zijn en gereed zijn bijna om naar huis te gaan. En de week weer in te gaan. En straks weer tot allerlei arbeid geroepen worden. We zoeken uw aangezicht, Heere, in het gebed om u te bidden dat gij uw woord wilt meegeven deze week in. Dat gij ervoor wilt zorgen dat het ons bijblijft. Dat het in onze overdenking blijft. Dat het in ons hart blijft. En dat het zijn werking mag doen in ons leven.
Laat zo de kracht van uw woord gevoeld en gekend worden. En wilt gij door uw Heilige Geest de zondag verlengen, o God. Verlengen door ons ook in de week indrukken te geven uit uw woord. Door ons ook in de week te onderwijzen uit uw getuigenis. Door ook in de week tot onze ziel te spreken. En wilt gij zo genadig aan ons denken, ons ook bekwamen tot alles waartoe gij ons roept. Heere, zegen uw kerk, zegen degene die u vrezen, met iets van datzelfde verlangen dat de apostel uitdrukt als hij zegt dat we verlangen hebben om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Een verlangen dat ons ook doet uitzien naar die dag waarop het woord van vanavond een keer zijn vervulling krijgt. En al zo zullen we altijd met de Heere wezen. En degene van wie dat niet gezegd kan worden, Heere, en die geen grond hebben om het te zeggen, en die ook inderdaad zonder u leven, ach, wij bidden van u, geef dat zij die ernst eens mogen zien. Dat ze dit mogen ontdekken wat het betekent om zonder de Heere te zijn, nu en straks. Opdat zij, ziende wat dat betekent, althans in beginsel dat ziende, geen rust meer zullen hebben voordat ze u tot hun deel hebben. Heere, ga zo met ons, zegen in ieder van ons. En waartoe gij ons dan in deze week ook roept, Heere, geef ons bij al ons werk ook bekwaamheid en wijsheid en krachten. Zegen die jongens en meisjes in ons midden die deze week met hun examens zullen beginnen. En wil ook in die dingen een helper zijn. En geef dat ze het ook in die dingen van u mogen verwachten, Heere. Want ook in die dingen moet het van u komen. Ach, wij bidden van u, geef dat we in alle dingen mogen leren vertrouwen op u en in onze afhankelijkheid veel de toevlucht mogen nemen tot u. Vergeef ook onze zonden, ook de zonden van deze dag. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e vers. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.